Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Burn-out, angstgevoelens, depressie. Het is niet best gesteld met de mentale staat van Nederlanders. En juist jonge mensen in het bijzonder. Welke rol hebben werkgevers hierin en hoe pak je het aan? Bob Karas van Fast Lane Vitality biedt hulp en hij is natuurlijk de gast hier in de studio. Na een aantal gesprekken, een assessment en een arbeidsvoorwaardengesprek is de handtekening gezet. Over 6 weken start de nieuwe collega en tot die tijd blijft het stil. 87% van de medewerkers ervaart zenuwen voor een nieuwe baan. Wat doet jouw organisatie in het vacuüm voor de eerste werkdag? Hoe kun je zorgen voor een goede pre-boarding? Oftewel, daar gaan we het over hebben met Wietske van Hees. Ze is Managing Director bij Epicle. En wij zijn blij dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Wietske, we beginnen bij jou. Ja, die fase van die handtekening naar die eerste werkdag. Hè? Iedereen kan zich dat nog wel voorstellen. Iedereen heeft wel een keer is begonnen aan een nieuwe baan. Volgens mij misschien wel het meest euforische moment. Want je kijkt uit naar iets nieuws. Het is je geluk. Je bent het geworden. Die spanning zit er natuurlijk ook altijd in. Met een beetje mazzel heb je de arbeidsvoorwaarden een beetje jouw kant op gekregen. Ja, dan blijft het heel vaak stil. Waarom is het zo belangrijk dat je juist die fase vorm gaat geven als werkgever?
Ik denk juist precies omdat je dan op dat moment van euforie, spanning, trots. Je staat eigenlijk bovenop die berg. Je bent net je hele sollicitatieprocedure door. En die energie, die wil je eigenlijk direct ook gaan benutten. Die positiviteit. En daar zit een enorme kans voor alle werkgevers om in dat gat tot aan de eerste werkdag, maar zeker ook alles wat daarna komt uiteraard, om dat echt te benutten.
Ja.
En al in te stappen op die reis. Ja. En niet alleen die administratieve reis. Want dat is vaak waar het toch nog bij heel veel werkgevers misgaat. Dat het echt het contract, hè, dat is vaak wel in orde. De administratieve onboarding. Maar dat is eigenlijk alleen nog maar de basishygiëne. Daar behoud je die euforie, die positiviteit, die zakt eigenlijk in als je alleen dat maar goed op orde hebt.
Ja, want stel je voor je doet niks, nou, dan loop je die kans mis. Nou, daarvan kan je nog zeggen, we hebben zoveel aan ons hoofd, dat is dan even niet meer zo. Maar is er ook een schaduwzijde aan het niks doen?
Ja, zeker. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld de onzekerheid toeneemt naarmate de eerste nieuwe werkdag dichterbij komt. Dat medewerkers gespannen raken, zenuwachtig worden. En dus ook met een bepaalde gezonde, maar ook deels ongezonde spanning aan die eerste werkdag beginnen. Dus daar kun je juist heel mooi op inspelen in die pre-boarding. Door ook al juist te beginnen met informatievoorziening. Ook gewoon de praktische informatie van waar moet je parkeren? Moet je wel of geen lunch mee? Wat draag je op je eerste werkdag? Wat is de dresscode?
Zijn er dat soort basale dingen ook echt? Van moet ik mijn boterhammetjes meenemen? Ja. Wat is hier de norm?
Ja, absoluut. En natuurlijk verschilt het per type baan, per type bedrijf. Maar onder andere het voorzien van de nieuwe medewerker in dit soort praktische informatie is één van die elementen waarmee het zelfverzekert je eerste werkdag op de vloer komen. Dat je weet waar je moet zijn, wat je ongeveer aandoet. Dat is een voorbeeld wat niet te onderschatten is, absoluut. Maar het kunnen ook hele grappige dingen zijn. Als ook bijvoorbeeld al in die pre-boarding kennis maken. En dat kan natuurlijk ook digitaal met je collega's. Wat zijn hun hobby's? Wat zijn de events die in jouw bedrijf worden georganiseerd? Zodat je, als je dan op die werkvloer rondloopt, al ook wat basic informatie hebt om in te haken. Om het gesprek te openen, om je thuis te voelen. Ja. En daar kun je in je pre-boarding mee starten. Maar natuurlijk ook op de as van bijvoorbeeld de historie van je organisatie. Een welkomstfilmpje van de CEO of van je manager. Het kan natuurlijk ook, zeker ook al op een wat meer formelere as, kun je je medewerkers ook informatie meegeven.
Het grappige is natuurlijk dat er binnen bedrijven hele leiderschapsprogramma's zijn. Hele waarde, values programma's. Hè. Ze hangen prachtig aan de muur. Ja, dit is het moment, hè. Beeld is wel mooi, je staat boven die berg, het is je geluk, je hebt de baan.
Ja.
Ja, dat is het moment volgens mij om te zeggen van, we hebben jou niet voor niks uitgekozen. En wel omdat dit en dit en dit, wij dit belangrijk vinden. En dat zagen we bij jou. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat voor elkaar krijgt.
Ik denk dat je echt helemaal gelijk in hebt. En je ziet ook dat medewerkers die nog niet begonnen zijn, ook super gretig zijn. Om juist al die nieuwe informatie tot zich te nemen. En daarover te lezen. Over de waarden, over de historie, over de cultuur. Dat wordt enorm gewaardeerd en dus ook geabsorbeerd. En we zien ook in het platform dat wij aanbieden dat het gebruik van de onboarding app in de preboarding super fanatiek is. Dat er dus echt meerdere malen gedurende die eerste weken wordt ingelogd en ook behoorlijk veel tijd wordt gespendeerd aan dus het opnemen van die informatie over je nieuwe werkgever en daar alvast de interactie mee opzoeken. Dus dat is heel leuk om te zien dat is ook echt. Niet alleen iets wat werkgevers ook nastreven. Dat zie je steeds meer dat daarop wordt geïnvesteerd. Maar werknemers die ontvangen dat echt met open armen. Elke minuut aandacht die je in welke vorm dan ook besteedt in die fase is echt enorm welkom.
Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, je kan die euforie, dat enthousiasme kun je vasthouden.
Ja.
Dat is één. Je kunt de langzaam. Want op het moment dat je handtekening zet, denk je nog niet over wat doe ik aan. Dat komt pas een paar dagen of een week van tevoren misschien.
Ja.
En heb ik wel of geen bammetjes mee. En by the way, kan ik überhaupt parkeren als ik daar 's ochtends kom? Dat is ook zo lullig om te laten komen dat parkeerdek vol staat.
Ja.
Maar dat soort hele praktische dingen, die onzekerheid die erbij komt kijken, die kun je wegnemen. Dat is ook prettig. Maar ik hoor jou ook zeggen, je kunt die eerste periode ook gebruiken om mensen alvast een beetje up to speed te krijgen van bij wat voor bedrijf kom ik nou werken en wat speelt er hier nu en wat is er belangrijk?
Ja, klopt.
Ja. Dat is gratis energie, hè?
Ja,
Want je betaalt ze nog niet in die eerste weken. Zeg ik maar even, ik heb ooit een economische opleiding gedaan, dat blijft er toch in zitten.
Zeker, dit is zeker gratis energie en daar komt zoveel positiviteit bij kijken dat op die eerste werkdag, de start van die medewerker is gewoon op een ander level. Als je dit als werkgever goed hebt ingericht en hier heel veel tijd aan besteedt om dit verhaal goed uit te werken, dat geeft zoveel plussen.
Ja.
Waardoor je ook gewoon sneller, als je start met je nieuwe baan, dus ook na je eerste werkdag, sneller je weg weet te vinden, sneller productief bent in je job. Ja, en dat is natuurlijk echt win-win.
Ja, nou kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die nu aan het luisteren zijn, onze fijne luisteraars, die denken, die zijn natuurlijk allemaal al lang mee bezig, want ze zijn briljant in hun vak. Maar mochten ze nou ergens zitten waar het nog niet geregeld is, dat ze denken, we gaan aan de slag. Maar ja, jullie hebben heel veel ervaring met waar begin je, wat moet je doen en wat moet je vooral ook niet doen. Dus laten we eens beginnen met hoe richt je nou die periode in? He, want even simpel gezegd, het zal er minimaal een maand tussen, gemiddeld een maand tussen zitten, anderhalve maand misschien.
Ja.
Waar begin je mee? Want gelijk vanaf het eerste moment zeggen, neem wel even je lunch mee, want we hebben geen kantine. Dat lijkt me aan het begin geen handige boodschap.
Nee, dat is zeker iets om over na te denken. Eigenlijk als je kijkt naar klanten die wij helpen met het inrichten van die pre- en onboarding reis. Dat doen we eigenlijk met een hele design workshop, zoals we dat noemen. Waarbij we eigenlijk alle thema's, dus alle informatie die die werkgever wil delen in die hele reis. En dat gaat het deel van de reis voor je eerste werkdag, maar zeker ook daarna. Vaak tot aan de eerste 100 dagen. Daar zit allerlei informatie in van verschillende aard. Die noodzakelijk of misschien ook wel meer in de categorie fun gedeeld moet worden. En die brengen we dan in kaart visueel samen met onze klanten om te kijken.
Oké, maar je doet eerst zeg maar een soort brainstorm van wat willen we überhaupt allemaal vertellen.
Ja.
Ik zie heel veel geeltjes vormen, dat is natuurlijk ouderwets, maar dat is makkelijk, dan kan ik het visualiseren.
Ja.
En dan ga je op een gegeven moment bepalen, maar wat doen we wanneer?
Ja, exact. En dat heeft ook te maken met de business uitdaging van onze klanten. Heeft te maken met bijvoorbeeld, deze organisatie last van veel verloop in het eerste jaar? En wat zijn die redenen voor verloop? Welke informatiebronnen helpen daarbij om dat positief te beïnvloeden? Het kan ook te maken hebben met een lage engagement. Dat organisaties last hebben van een lage medewerkerbetrokkenheid net na het in dienst treden. Het kan ook te maken hebben met de uitdaging voor productiviteit. Dus dat organisaties.
Een lage engagement net na die in dienst training. Dan denk ik gelijk, krijg ik een beetje last van detective drang. Denk je, hoe kan dat dan? Je komt binnen en mensen die denken dan.
Ja, die zijn gewoon verloren. Die zijn eigenlijk aan het zwemmen in informatie, in een grote organisatie, in onduidelijke rolbeschrijvingen, in onduidelijke verwachtingen. Dus er zijn zeker organisaties die dus last hebben van een hoog verloop, juist ook in die eerste fase. Mm. En daar dus ook de betrokkenheid in de eerste fase na indiensttreding laag is. Dat zijn vaker wat grote bedrijven. Maar dus ja, we zien dat eigenlijk klanten die met organisaties die met dit thema aan de slag gaan, eigenlijk verschillende business uitdagingen hebben. En het kan ook zijn efficiency. Dat ze gewoon een efficiënt onboardingsproces belangrijk vinden. En dat efficiënt willen inrichten. Een HR-afdeling willen ontlasten met praktische vragen. Met allerlei heen en weer ge-email en gebel over allerlei praktische zaken rondom onboarding. En eigenlijk op die as van engagement, retentie, productiviteit, efficiency gaan we eigenlijk kijken van, hey, waar moet dan de nadruk komen te liggen in die reis? En wat is voor jullie belangrijk? En tuurlijk hebben wij daar ook een aantal adviezen in, wat er standaard in zou moeten zitten en in welke volgorde. En
maar jullie maken dus, voor elke klant, maken jullie zo'n op maat plan?
Ja.
Je bent bijna een soort organisatieadviseur moet je zijn. Want bijna alles komt naar boven.
Ja, maar je ziet wel dat de software, we leveren een onboarding platform, dat die daar enorm bij helpt. Het is eigenlijk een grote puzzel die je invult met filmpjes, met foto's, met tekst, met quizjes.
Ja.
Het is eigenlijk een invuloefening van een reis die je samen met die wij samen met onze klanten vormgeven. En dat is super leuk om te doen. En je ziet ook dat onze klanten daar zelf ook heel goed in worden om dat super mooie journeys van te maken. En wat ik zelf heel gaaf vind, is dat je alles in hele kleine stukjes aan de nieuwe medewerker aanbiedt. Dus het
unlocken. Oké, maar ik hoor gelijk alweer een advies aan onze luisteraars.
Exact.
Niet te veel tegelijk.
Ja, exact. En dat is denk ik ook de kracht. Precies. Dat is denk ik ook de kracht van het inrichten van je onboardingreis en je preboardingreis. Dat je gedoseerd informatie vrijgeeft. In ons platform is dat dan met een nieuw chapter. Waar je een pushmelding krijgt van, hey, er staat weer nieuwe content voor je klaar. Of een nieuwe quiz of een nieuwe actie. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van de adoptie voor die nieuwe medewerker. Dat ze het in hapklare brokjes voorgeschoteld krijgen. En ook een beetje uitgedaagd worden. Of dat ze dus ook moeten afronden. Want er gaat een tellertje mee met een percentage. Dus ze weten ook, oké, wil ik er goed op komen te staan bij mijn nieuwe job. Dan moet ik ook wel zorgen dat ik aan de bak ga. Dus dat ik de dingen lees, dat ik de vragen afrond. Dat ik zie dat ik ook hiermee aan de slag ben. Dus
maar mag ik daar dan aan mee? Laat ik gewoon een vraag stellen. Dus jij zegt niet te groot. Dus geen whitepapers van 40 bladzijden. En zeggen, ik heb nog iets leuks te lezen voor je. Dus overzichtelijk, bite size. Je moet ook niet vergeten dat mensen natuurlijk voor hun baan zitten. En misschien nog een andere baan hebben. Of op reis zijn of wat dan ook. Frequentie. Want als je kleine dingen aanbiedt, dan denkt mijn hoofd altijd, oké, dus niet groot en weinig, maar klein en veel. Of zeg je nee, klein en weinig?
Klein en weinig.
Oké.
Ja, klein en weinig.
En ze zegt dan één ding in de week? Of één ding in de twee weken?
Ja, het is in de pre-boarding fase is het ongeveer één keer per week.
Oké.
En in de onboarding fase zit daar wat langer tussen. Omdat je ziet dat er dan de online en de offline reis eigenlijk naast elkaar gaan lopen. Dus dan gaan er ook meer activiteiten gewoon natuurlijk fysiek op kantoor plaatsvinden. En dan gaat de app die mixt dan met de online contactmomenten.
Ja.
Dus dat en je ziet ook dat naarmate de content korter is, meer interactief, dat die beter gelezen wordt. Dat daar dus meer aandacht voor is, feitelijk. Ja, en nu in dit tijdperk met de hulp van AI, wat we ook in ons platform hebben geïntegreerd, is het natuurlijk ook voor onze klanten super eenvoudig om snel van grote handboeken PDF-documenten, kleine, korte, pakkende teksten te maken. Dus ja, dat is super leuk om te zien dat je daardoor ook een bepaalde snelheid kan brengen in het informatie naar een behapbaar niveau brengen voor je medewerker.
Ja, nou is natuurlijk een app altijd handig. Hè? Dus we hebben een tijd gehad dat het de oplossing voor alles was. We hebben een app, dus komt het goed. Hierbij denk ik, als je in de pre-boarding al met die app bezig bent, in de onboarding ben je ermee bezig. Ja, dan heb je gelijk je interne communicatiemiddel toch gewoon. Dus daar moet je nooit meer mee stoppen. Want mensen zijn gewend om op een bepaalde manier. Iedereen die nieuw binnenkomt in ieder geval is gewend om op een bepaalde manier informatie tot zich te nemen. Ja, dan waarom zou je dan nog een intern communicatieding hebben?
Ja.
Of zeggen jullie van nee, dat is toch heel wat anders?
Ja, dat is die vraag krijgen wij meermaals van toekomstige of bestaande klanten of onze app daar ook voor ingezet kan worden. Technisch gezien kan het. Tegelijkertijd is het wel zo dat het design van de app zoals wij die maken is echt gericht op de reis, op de experience als je in een transitieperiode zit.
Ja, ja.
Dus als je start met een nieuwe baan of binnen je organisatie naar een nieuwe baan gaat. Bij overnames, als twee bedrijven gaan fuseren en iedereen moet eigenlijk welkom geheten worden op het nieuwe logo en op het nieuwe brand daar omarmd worden. Maar ook bij offboarding, dus eigenlijk op momenten dat je eigenlijk door een intensieve reis moet gaan. Als
je bedoelt eigenlijk alle momenten waarbij er geen stilstand is.
Ja.
Oftewel, bijna altijd.
Ja. Maar dan
nee, maar ik meen het serieus. Ik kom bij zoveel organisaties waarbij bijvoorbeeld een interne podcast voor maken. En elke keer is het hetzelfde probleem. Namelijk, eigenlijk hebben we de interne communicatie niet goed op orde. Want we hebben nog een intranet. En als ik zeg, oké, wordt het dan goed gelezen? En het antwoord is dan nee.
Nee.
Dus, nou ja, dat geheel terzijde.
Ja,
voor mij ligt er een kans, toch, voor jullie?
Het is een herkenbare uitdaging. Ik denk wel een met een andere business uitdaging. Die veel meer continue vraagstukken oplost. En ook veel meer vraagt van integraties in het landschap van de klant. Met de oplossingen waarbinnen die organisatie mee wordt gewerkt. Je ziet echt dat waar wij op insteken, echt we vliegen eigenlijk in en uit. En we laten de medewerker met een gerust hart landen in de nieuwe baan. En dan vliegen wij eigenlijk met onze app weer naar de volgende medewerker. Dus dat is echt waar wij ons op richten.
Nou, Witske, nou hebben onze luisteraars best wel wat te doen. Als ze naar hun agenda kijken, dan zien ze een volle agenda. En soms misschien ook zitten ze de hele dag, de halve dag achter Teams. Waar ik enorm met jullie te doen heb dan, by the way. Waar begin je? Hoe kun je een start maken zonder dat je gelijk alles overhoop gooit en je weer een nieuw heel project op je schouders neemt?
Ja, we hebben het denk ik al kort over gehad. Je begint eigenlijk klein. Je begint met een kleine storyline en je begint ook met een generiek verhaal. Dus eerst op het allerhoogste level van je organisatie. Dus niet direct heel specifiek per afdeling of per functie of per land, maar gewoon op het hoogste level. Bij welk bedrijf kom je werken? Wie werken hier? Wat is je cultuur? Wat zijn je waarden? Wat is die historie? Misschien ook wat courses die iedereen moet volgen, die je dan linkt, die gewoon nodig zijn in die onboarding. Gewoon de generieke onboarding content. Dat is altijd de start. En dan zie je dat binnen 6 tot 8 weken heb je dat gewoon up and running. En daar kan elke nieuwe medewerker die binnenkomt, kan daar al een voordeel uithalen.
Ja.
En vervolgens kun je natuurlijk die verdieping in. En het nog specifieker maken op afdelingen, op jobs of op landen, et cetera. Maar daar, dat is eigenlijk altijd de volgende stap. Als je het ook een beetje in de vingers hebt, hoe je je online reis kan verbinden met alle offline activiteiten die je ook in je organisatie natuurlijk moet doen. En natuurlijk pleit ik voor een online journey, omdat wij natuurlijk ons mooie onboarding platform leveren. Maar uiteindelijk zit het succes ook echt in de combinatie van de offline activiteiten met die online onboarding reis.
Ja.
En ik denk dat je daar echt een snelle start kan maken als je niet te wild gaat direct.
Ja, dus rustig aan beginnen, maar wel beginnen. Nou, wil het feit, ik doe dat normaal gesproken niet zo snel, maar je moet het maar vergeven als je dit na 14 november hoort. Op 14 november is Onboarding Amsterdam. Groot event, misschien wel het grootste HR-event in Nederland. Ik ken niet iets waar er nog meer rondlopen. Zo'n beetje tegen de 1000 HR-mensen komen er langs. Ik ben er dan ook met studio en ik ga weer heel veel leuke interviews afnemen. En we hebben iets heel leuks voor jou als luisteraar van People Power. Dat moet je niet doorvertellen aan niet-luisteraars. Maar als je nou je kaartjes koopt op Onboarding Amsterdam, dan krijg je korting. Dus niet doorvertellen, moet je de code People Power gebruiken. Dat heb ik even voor jullie geregeld. En het is best veel. Je krijgt 30% korting. Mind you, bijna voor de helft, zou ik dan zeggen. Kortom, misschien zit je daar wel. Dat lijkt me dan heel erg leuk. Wij zien elkaar daar in ieder geval, Witske. Maar je bent nog helemaal niet weg, want we praten zo met je verder. Dankjewel en tot zo. We gaan straks verder praten met Bob Karas. Dan gaan we het hebben over de mentale staat van alle Nederlanders. Dus dat is nogal een onderwerpje. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Bob Karas is in de studio van Fastlane Vitality. En die mentale gezondheid van mensen. Als je de krant openslaat, dan komt er van alles nog wat langs. Misschien wel het meest schokkende voor mij in ieder geval wel wat ik langs zie komen. Is dat juist bij jonge mensen, veel jonge mensen. Dat daar de burn-out rate zo'n beetje het hoogst is. Terwijl in mijn hoofd jonge mensen nog steeds de meest flexibele, meebuigzame zijn die je maar kan bedenken. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn in onze huidige maatschappij. En nou weten we ook nog eens een keer dat de mentale de hulp bij mentale gezondheid in Nederland, dat die zo'n beetje helemaal overspoeld is en dat het heel lastig is om hulp te krijgen. Kortom, het klinkt alsof daar een interessante plek is voor werkgevers om daar iets aan te doen. Bob, maar voordat we daar induiken, eerst maar eens even checken of dat eigenlijk wel zo is. Of dat vraagstuk wat ik denk dat er is, dat die mentale gezondheid, dat het minder goed gaat dan voorheen en dat het zorgwekkend is. Of jij dat ook vindt?
Ja, dat vind ik zeker. Het klopt wat je zegt. Je kan de krant niet meer openslaan of de radio niet meer aanzetten of het gaat erover. En het is een trend die zien we al vele jaren. Het is niets nieuws. Alleen het is ook steeds erger aan het worden. Dus het is ook niet zo dat we de trend afzien nemen. Maar de burn-out klachten, de mentale klachten nemen alleen maar toe.
Ja, nou zijn er ongetwijfeld 4 miljard redenen voor. Als jij nou de grootste, meest invloedrijke eruit moet halen, wat is dat dan?
Ja, dat is een goede vraag. En ik heb ook helemaal niet de illusie dat ik als psycholoog zelf de wijsheid in pacht heb om daar één goed antwoord op te kunnen geven. Dus ik moet dat vooral baseren op wat wij in de duizenden gesprekken bij onze psychologen binnen Fastlane Vitality zien gebeuren. En dan is het misschien goed om het wat meer toe te spitsen ook wel op de jongere generatie die je net aanhaalt. En wat we daar, een van de dingen die wij zien is dat een stukje de technologische evolutie, het steeds makkelijker worden van het leven, het steeds minder discomfort hebben in het leven. Dus geen zin om boodschappen te doen, bestel je flink. Heb geen zin om door de regen te fietsen, dan bestel je een Uber. Heb geen zin om naar de kroeg te gaan om iemand nieuws te leren kennen, dan schrijf je in op Tinder. Dus zo kan ik nog even doorgaan. Dus het wordt steeds makkelijker en comfortabeler eigenlijk om dingen voor elkaar te krijgen in het leven. De donkere kant van die ontwikkeling is dat we dus steeds minder trainingsgrond krijgen op jonge leeftijd om te leren dealen met discomfort. Hmm. Om te leren dealen met zaken die niet meteen geregeld zijn, die soms even moeilijk zijn of langer duren. Dus om wat meer in de vakjargon te praten, we zien eigenlijk dat in die jongere leeftijd mensen voor het eerst in aanraking komen met levensstappen zoals een huis kopen, misschien een kind krijgen. Ik heb het over de 25 tot 35 jaar.
Ja, ja.
Maar nog niet de copingstijlen hebben ontwikkeld. Dus de manieren om met tegenslagen of pittige periodes om te gaan. Die nog niet ontwikkeld hebben en daardoor dus uit balans raken.
Ja, grappig. Het is precies wat ik laatst las in een boek. En dan probeer ik natuurlijk op de titel te komen. Ik zet ze wel in de show notes, want ik kan er nu niet op komen. Maar het is een heel leuk boek. Gaat juist over het feit dat wij ons bijna niet meer kunnen focussen. Omdat we altijd met die mobiel bezig zijn. En alles wat daarop gebeurt. En in dat boek werd ook beschreven dat kinderen vroeger, zoals ik opgegroeid ben, dan ging je naar buiten spelen. En dan zei je, mam, ik ga buiten spelen. En dan was je weg. En dan moest je het allemaal zelf fixen. Je kon niet gebeld worden, want je had geen telefoon. En er was eigenlijk ook niet zoveel. Dus je ging klooien met dingen. En dan waren er ook vaak, was er ook gedoe met vriendjes. Want de ene wilde het een en het ander wilde de ander. En precies wat jij zegt, hè, dat omgaan met kleine probleempjes, met dingen die niet lukken en dan hoe het dan weer wel lukt, zorgt er uiteindelijk voor dat je iets beter kan omgaan met de grote dingen die dan niet lukken. Dus ik vind het heel interessant dat je juist hier de vinger op legt.
Ja, vooral als je kijkt naar de burn-out problematiek en de overbelasting. Dus als we het hebben over een burn-out, dan hoeft het niet per se iemand te zijn die volledig opgebrand thuis zit. Hè? Als we het hebben over burn-out problematiek, dan hebben we het eigenlijk over overbelasting. Dysfunctioneel. Veel belasten, zodat je er last van begint te krijgen. Nou, als dat nog een tijdje doorgaat, dan kan je overspannen raken. Nou, en als je dan nog niet op tijd ingrijpt of corrigeert, dan kan het echt een burn-out worden. Nou, en er zijn ook nog wel stappen die na de burn-out komen. Denk aan de zwaardere depressies of dergelijke. Maar wat je dus ziet, is vooral in de overbelastingsproblematiek. Ja, ze hebben te weinig copingstijlen, te weinig manieren ontwikkeld om daar goed mee te kunnen dealen.
Ja.
En een andere reden is ook wel, het werk verschilt nu natuurlijk enorm voor een 25 tot 35-jarige dan een tijdje geleden. Ik durf geen inschatting te maken van hoe lang het geleden is, jouw verhaal. Maar,
lang geleden. Laten we het daarop houden. Nee, geen probleem. Ik ben 53, dus dat is ruim 20 jaar geleden. Ja,
ja
dus 30 jaar geleden. Oh, holy shit.
Ja.
Ja.
Dus de belasting, en dan heb ik niet over de blauwe enveloppenbelasting, maar de belasting die een werkgever ook wel op het bordje legt van de werknemer, is ook wel aanzienlijk hoger geworden. Hè? Ja. En ja, we hebben veel technologie ontwikkeld en we kunnen veel meer in korte tijd doen. Maar dat maakt ook dat je met veel meer dingen bezig bent tegelijkertijd. Waardoor de mentale belasting voornamelijk een stuk hoger is geworden.
Ja, Nou, dan begon ik daar al een beetje mee. Hè. Er ligt dus een vraag, denk ik, van wat is de rol die de werkgever hierin speelt? En ik zou zeggen, ja, enerzijds is hij er natuurlijk omdat werk een deel van het leven is. En hoe richt je dat werk in? Daar valt natuurlijk van alles over te doen. Wat ik misschien leuker of interessanter vind om met jou over te hebben, is ja, welke rol speelt de werkgever erin om in dat domein van die mentale gezondheid, om daar een rol in te spelen? Even los van de verantwoordelijkheid als werkgever, dat je gewoon moet zorgen dat er niet gepest wordt en dat iedereen inclusief is en nou ja, iedereen kan zich daar wat voorstellen. Waarom zou die werkgever dat domein instappen?
Ja, daar ligt dus een hele mooie win-win situatie. Want aan de ene kant heb je, even plat gezegd, heb je dus de business case voor de werkgever. Als een medewerker uitvalt, dan kost die tegenwoordig gemiddeld €400 per dag. Dus dat zijn kosten om iemand te vervangen, productieverlies, nou, noem maar op. Het salaris doorbetalen, afspraak bij de bedrijfsarts. Nu ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen.
Waarom de werkgever hier moet stappen?
Ja,
win-win.
Dus aan de ene kant heb je, daar is hij weer. Aan de ene kant heb je dus de business case dat je investeert een x-bedrag voor hulp voor die medewerker. En dat betaalt zich op het einde van de rit terug. Want die medewerker is eerder terug of die valt helemaal niet uit. Als je wat meer naar de maatschappelijke kant gaat trekken. Tegenwoordig is er al langer een treknorm. En dat is eigenlijk een norm die bepaald is van dit is een acceptabele wachttijd om mentale hulp te krijgen in de GGZ in Nederland. Zowel basis GGZ als specialistische GGZ. En die staat op 14 weken. Dus daar zou je al van kunnen denken van die 14 weken. Nou, trek het even op jezelf. Je gaat naar de huisarts toe. En je, na lang wikken en wegen stap je over die drempel en zeg je van nou, nu heb ik echt hulp nodig, want het gaat niet meer langer. Ja, wacht nog maar even 14 weken. Dan is het ook zo dat in de basis GGZ op dit moment 40% van de zorginstellingen die treknorm niet haalt.
Goed.
En dan moet je denken aan vooral natuurlijk de wat drukkere steden. Denk aan de Randstad eigenlijk. Nou, dan ga je al snel naar basis GGZ, kan je daar al snel naar 25 tot 30 weken gaan. En als je naar de specialistische, hoe specialistischer je gaat, hoe langer die wachtlijst wordt. Nou, wat kan die werkgever dan nu in doen? De burn-out is geen erkende diagnose. En je hebt een erkende diagnose of een vermoeden van een erkende diagnose nodig om door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen. Dus je gaat naar de huisarts, je geeft aan, ik heb te lang te hard gewerkt, bij wijze van spreken. Ik ben uit balans. Nou, dan zegt officieel moet de huisarts dan zeggen, jij voldoet niet aan een depressie of aan een angststoornis.
Nee. Maar die staat niet in de DSM, is dan jullie handboek.
Precies.
Geloof ik, hè? Ja.
Precies. En dan val je eigenlijk tussen wal en schip. Nou, en wat er dan gebeurt is, als mensen die uit balans zijn maar lang genoeg blijven doorsukkelen, dan wordt het op een gegeven moment wel een depressie.
Ja.
Of dan wordt het op een gegeven moment wel een angststoornis. Of dan wordt het op een gegeven moment iets waardoor je wel in die GGZ terecht kan komen. Nou, daar heeft de werkgever dus echt wel een grote rol in pakken. Door de mensen die in die overbelastings-burn-out hoek vallen, juist psychologische ondersteuning aan te bieden. Zodat die mensen niet ook nog op een wachtlijst in de GGZ terechtkomen. Ja. Of helemaal niet de GGZ in hoeven te gaan.
Het grappige is dat er natuurlijk steeds meer, vroeger zeg ik maar even, met dan 10, 15, 20 jaar geleden, was er best wel een duidelijke scheiding tussen dit is werk en dit is privé. En dingen die privé waren, die moesten, daar mocht een werkgever, al zou die willen, mocht hij daar eigenlijk al een soort van niet aankomen. Dat voelde niet goed. De vorige aflevering die wij maakten, die ging over gezondheid. Mensen die te zwaar zijn of die last van de rug hebben. Daar kun je van allerlei dingen bij bedenken. En toen ging het er vooral over dat de werkgever, daar ligt een kans voor de werkgever. Natuurlijk ligt er ook een verantwoordelijkheid, maar ook een kans om mensen daarbij te helpen. Want werk is ook een sociale omgeving. Dat geldt hier, maar dat geldt ook als het gaat over allerlei andere onderwerpen, zoals schuldhulpverlening. Er zijn heel veel werkgevers die hebben ondertussen door dat schuldenproblematiek voor enorm veel uitval kan zorgen, maar ook dat ze daar aan de andere kant heel positief bij kunnen helpen. Door bijvoorbeeld schuldhulpverlening aan te bieden aan hun medewerkers. Voordat je het weet is die werkgever verantwoordelijk voor alles in ons leven. En dan krijgen we een soort curling werkgever die alles maar oplost.
Ja.
Waar moet je stoppen? Waar ligt de grens?
Ja, dat is denk ik verschillend per werkgever. Het is ook wat voor type werkgever wil je zijn. Ben je iemand die heel goed voor zijn mensen zorgt, dan zul je daar vanzelfsprekend wat verder in gaan in de ondersteuning. Ben je een wat minder betrokken werkgever of wat voor reden dan ook, ja, dan zul je daar wat minder bereid zijn om daarin te investeren. Er moet absoluut een grens zijn. Kijk, wat wij in de markt merken is dat bedrijven eigenlijk zeggen, nou tot hier en niet verder. op het moment dat het echt wat meer specialistische zorg begint te worden. Op het moment dat het basis GGZ in ons geval is. Nou, dan zijn de meeste, onze opdrachtgevers zijn ook bereid om te investeren in die medewerker.
Ja. Ja. En help mij eens even, hè, want hoe gaat dat in zijn werk? Want dit is ook een gevoelig onderwerp. Ik denk als je een hele goede band hebt met je leidinggevende, kan die leidinggevende best wel een keer zeggen, joh, weet je, we hebben iets voor jou wat je kan helpen. Je zit niet lekker in je vel. En die kan doorverwijzen. Dat kan ik me voorstellen. Dan moet je wel een hele fijne sfeer in de organisatie hebben. Een hele goede band met je leidinggevende of met je HR-adviseur. Wil dat gebeuren? Hoe werkt het bij jullie?
Ja, ik denk dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen wanneer er daadwerkelijk klachten zijn. Dan voelt iemand de pijn. En dan zit iemand niet lekker in zijn vel. En dan is de bereidheid om een stukje hulp te accepteren. En om zich daarover uit te spreken. Die is hoog genoeg om onze dienstverlening in te schakelen.
Ja.
Dus eigenlijk als iemand echt op het puntje van uitvallen staat. Of juist met die ziekmelding komt. Van nou, ik heb zo lang met tenen gelopen. Nu trek ik het niet meer. Nu meld ik me ziek. Nou, dan zie je vaak dat de carousel gaat draaien.
En dan zeg ik even simpelweg. Dan ben je dus te laat.
Dan ben je dus eigenlijk te laat. En dat is ook echt onze missie met Fastlane. We zeggen preventief waar mogelijk en curatief waar noodzakelijk. Dus we willen juist voor die eerste ziekmelding, willen wij al in beeld komen bij de medewerker. En ja, daar zit een heel groot stuk opvoeding bij. Dus aan de ene kant hebben wij vanuit Fastlane, doen wij de behandelingen. Dus de ene been trajecten met de medewerkers. En onze tweede tak van sport, dat zijn trainingen en workshops. En dat is eigenlijk volledig over het stuk top of mind maken van hoe gaat het met je mensen? Hoe kun je het nou herkennen dat het misschien niet goed met iemand gaat? Hoe creëer ik een setting waarin mensen laagdrempelig bij me aangeven als leidinggevende? Ik heb een stukje hulp nodig. Dus daar is nog heel veel winst te boeken. En daar zitten grote verschillen per organisatie.
Ja. Wat zou jouw optimum zijn? Hè? Kijk, het gek is natuurlijk dat we gaan wel naar de sportschool. Tenminste, soms gaan we doen dingen om fysiek gezond te blijven. We brengen onze auto naar de APK, terwijl er eigenlijk niks mee aan de hand is. We laten beurtjes doen, allemaal netjes. Maar met ons mentale gesteldheid, daar gaan we pas wat aan doen op het moment dat het misgaat. Zou je daar een voorstander van zijn dat je ook preventief gewoon met mensen praten. Hoe is het met je en waar loop je tegenaan? Het is rot.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Dus daar proberen we naartoe te gaan. Dat we het steeds meer normaliseren. En dat we het steeds meer onderdeel maken van het totaalpakket van gezondheid. Dus meer die holistische benadering.
Ja.
En bijvoorbeeld een stressblauwdruk maken per medewerker die net nieuw in dienst komt.
Een stressblauwdruk, moet je ons even helpen? Kijk, nou, ik zie Wietske al kijken. Oh, leuk, kan mooi in de onboarding.
Ja, wij maken een stressblauwdruk met medewerkers in een van onze trainingen. En wat we dan doen is, stress is voor iedereen anders. Dus een generalistische aanpak, die hoeft niet voor iedereen te werken. Dus wat wij doen is, wij brengen stresssignalen in kaart per medewerker. Zowel fysiek als mentaal als emotioneel. Gedragsmatig, dat is per medewerker verschillend. En dan gaan we ook heel goed kijken naar wat is jouw aangeleerde copingstijl. Dus hoe ga je eigenlijk om? En hoe kunnen mensen aan jou met stress en hoe kunnen mensen aan jou herkennen? Als jij in het oranje begint te raken.
Ja, als het too much wordt.
Ja. En dat noemen we dan, en dan hebben we nog een aantal componenten die we eraan toevoegen. Dat noemen we dan een stressblauwdruk.
Mooi.
En ik zou iedereen aanraden om die te hebben. Ja.
Super interessant. Ja, die hoort eigenlijk in je paspoortje, in je medewerkerspaspoortje. Ja. Met je kwaliteiten en je vaardigheden, je skills, hoe noemen we die tegenwoordig.
En je stressblauwdruk.
En je stressblauwdruk, die moet er gewoon bij. Als mensen willen beginnen en ze willen makkelijk een klein stapje zetten in het begin. Niet gelijk jullie inhuren voor iedereen, maar een klein eerste stapje zetten. Wat zou je ze adviseren om te doen?
Ja, er zijn eigenlijk twee opties. Ofwel in de curatieve zin. Je hebt echt een medewerker die naar de leidinggevende of naar haar ergens toe stapt. En die is uit balans. Die is al wat verder in het proces. Maar die kan gewoon bij ons aangemeld worden. En dan doen wij een intakeprocedure. Om iemand te kijken wat is er nodig om iemand weer in het zadel te krijgen.
Ja.
Hopelijk is dat niet nodig. En dan is het heel erg drempelig om gewoon eens een workshop aan te vragen. Waarin wij dus bijvoorbeeld zo'n stressblauwdruk met tijdens een lunchwebinar of...
Ja.
En dat helpt gewoon om het thema ook echt bespreekbaar te maken met elkaar. En,
ja, want dat is een belangrijk gedeelte van wat je voor elkaar moet krijgen. Dat het niet gek is om het erover te hebben. Sterker nog, dat het eigenlijk bij een goede werknemer ook past om bezig te zijn met hoe gaat het eigenlijk met me.
Zeker.
Maar ja, volgens mij hebben we nog een lange weg te gaan. Dus er is nog genoeg te doen in ieder geval voor ons. Hè?
We zijn nog niet klaar.
Nee. We praten zo met elkaar verder. Bob en Wietske. Over hoe zij eigenlijk met alles rondom het werkende leven omgaan. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Wietske van Hees, Managing Director bij Epical. En Bob Karis van Fastlane Vitality. Een ondernemer bij, hoe zeg je dat eigenlijk, Bob? Dat is je eigen toko, hè?
Eigenlijk directeur, maar ook oprichter, ook psycholoog. Ja. Dus eigenlijk meewerkend voorman.
Ja, zolang je het maar geen CEO noemt, vind ik zo tegenwoordig zo wat. Dat je ZZP'er ziet die zichzelf CEO noemen, vind ik wat zo schattig.
Ja.
Anyway, dat geldt terzijde. Ik kan het er gewoon niet anders dan daarover hebben. Dus daar gaan we het maar gewoon over hebben. Wietske, jij hebt een drukke baan. Bob, jij hebt een drukke baan. Veel verantwoordelijkheid. Hoe zorgen jullie er eigenlijk zelf voor dat je een beetje mentaal fit blijft? Wietske, wat doe je daarvoor?
Ik denk voor mij werkt vooral dat ik ook thuis druk ben. Maar dan op een andere manier. Mijn moeder van 3 kinderen. Dus zodra ik thuis ben, dan is het schakelen. En dan kan ik dus ook letterlijk even het werk loslaten. En mijn focus dus op andere dingen leggen. In dit geval.
Want jij komt thuis en dan hoor je. Hoe oud zijn je kinderen?
6, 9 en 11.
Oké, dus die komen nog naar de deur toe sprinten.
Ja, wel de jongste nog.
Ja. Ja, dan is het over. Hè? Kan je niet anders dan.
Ja, dan is het gewoon knop om. En voor mij werkt dat enorm om daar dus af te wisselen. En dus ook dus daarmee automatisch ook uit te zoomen.
Hoe lukt het je dan om dan stiekem toch niet, terwijl je bezig bent met wat je ook met je kinderen doet, toch nog even op je mobiel te kijken of toch nog even dat ene mailtje weg te tikken?
Ja, dat doe ik wel ook tussendoor. En dat werkt op zich wel prima. Het is meer dat doordat je dus afwisselt van focus, merk ik voor mij dat het dus het inzoomen en het uitzoomen automatisch gaat. En dat geeft dus, hoewel ik niet tot rust kom in de zin van ik lig een hele dag op de bank te niksen, maar wel op een andere manier.
Ja.
Dus mijn focus leg. En voor mij werkt dat enorm goed. Althans, sinds ik moeder ben al 11 jaar. Maar de verantwoordelijkheid in banen eigenlijk sindsdien alleen maar toegenomen is. Maar toch tegelijkertijd, juist door dat moederschap, ik daar een hele goede balans wel kan vinden.
Ja.
Ja.
Ik heb dat zelf. Mijn kinderen zijn ondertussen allebei het huis uit. Dus dat geeft weer hele andere dynamieken. Maar ik vond altijd dat je kinderen er heel erg voor zorgen dat je weer met beide benen op de grond terecht komt. Hè? Dat je ook denkt van ja, we maken ons nou zo druk over. Dit is waar het over gaat. Hè? Het gaat over de tekening van wie er onaardig is geweest in de klas.
Ja.
Dat is waar het. Ja. Maar zo werkt het voor jou dus ook. Ja. Het is ook perspectief.
Absoluut. Het is inderdaad ook kunnen relativeren, kunnen onthaasten. Eigenlijk op alle fronten vakantiedagen opnemen. Want de kinderen hebben vakantie. Ja, dus dan gaan we ook op vakantie. Of dan neem ik zelf ook vrij. Dus,
ja.
Dus dat voor de kinderen werkte ik echt, denk ik, bijna 2 keer zoveel uur per week. Dat is echt.
Deed je ook 2 keer zoveel?
Nee. Totaal niet. Dus,
grappig, hè?
Ja, nee. Dus dat is. En natuurlijk zijn er naast de kinderen ook nog zeker andere dingen die ik doe om te ontspannen. Maar
noem maar eens één.
Sporten.
En wat doe je voor sport?
Padel.
Oké. Ja, die bal die kan je niet. Kan niet denken. Goh, hoe zat het ook weer? Dan is die bal weg. Ja.
Ja, en dat ook gewoon regelmatig doen. En met vriendinnen gaan we elke week. Dus dat is ook gewoon, ja, als ik niet kom, dan kunnen zij ook niet. Dus ik ben er altijd. Dus die ritmes om dus ook daar gewoon dus tijd voor te maken. En even je hoofd leeg te maken. Dat werkt voor mij. En ik kom dus dan ook altijd weer opgeladen weer terug op kantoor en heb weer over dingen nagedacht. Want ergens in mijn achterhoofd gaat mijn werk wel altijd door, moet ik eerlijk bekennen. Maar ja, wel op een positieve manier. Dat ik dan weer even dingen reflecteer of over dingen nadenk. En dan de volgende dag weer met een vernieuwd perspectief of met een besluit of wat dan ook weer aan de slag ga. Dus dat, ja.
Ik weet nog dat ik, ik ben vandaag slecht in boekjes. Onbewuste. Superleuk boekje. Ook dat zet ik in de show notes. Een fantastisch leuk boekje over hoe ons brein werkt. Of in ieder geval hoe we toen dachten dat ons brein werkte. Want dat is allemaal weer veranderd. Maar dat onze onbewuste denken, hè, precies wat jij zegt, het gaat toch wel door.
Ja.
Het interessante daarvan is dat als je daarop kan vertrouwen, dan kan je ook je tijd heel anders indelen. Tenminste wel met het soort werk wat wij hebben. Heel vaak moet je over dingen nadenken en zo. En ik merk altijd dat dan kan ik wel harder gaan werken, maar dat helpt helemaal niet. Dan kan ik beter gaan stofzuigen of de vaatwasser uitruimen of de hond uitlaten of inderdaad gaan sporten. Want het gaat toch wel door. Hè? Het wordt alleen tijd dat werkgevers daarvoor gaan betalen en opdrachtgevers. En dat doen ze nog niet. Hè? Maar Bob, hoe doe jij dat? Hoe zorg jij dat je... Ja, jij bent de schoenmaker die op kapotte schoenen loopt. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar hoe zorg jij dat je mentaal fit blijft?
Nou, ik kan je eerlijk vertellen, bij de loodgieter thuis lekt het ook wel eens.
Ja?
Maar goed, het helpt inderdaad wel om... We zijn met 35 psychologen die binnen ons bedrijf continu om mij heen lopen. Dus het helpt wel om zo'n wandelende spiegel altijd op 2 meter afstand te hebben.
Want ook jullie onderling kunnen jullie het niet laden om te zeggen, maar hoe is het nou echt met je?
Nou, ik moet een compliment aan mijn collega's geven. Dat op het moment dat ze me zien en ze hebben ook maar een klein beetje het idee dat mijn ogen vermoeid eruit zien, dan krijg ik het ook wel te horen, hoor. Dus dat helpt. En ik denk dat iedereen gaandeweg, in elke levensfase leer je jezelf steeds beter kennen. Dan komen we toch weer terug op die stressblauwdruk. En dan zijn er een aantal knoppen waar je aan kunt draaien. Dus je hebt voeding, slaap, beweging, dagstructuur, ontspanning. De zelfzorgcomponent heb je aan de ene kant. Die helpen je juist om je belastbaarheid op te krikken, zodat je veel aan kan. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook zaken als assertiviteit en prioriteiten stellen, zodat je belasting in balans blijft met die belastbaarheid.
Ja.
Het wordt een technisch verhaal, merk ik al.
Ik wou het zeggen.
Lang verhaal kort.
Ik zit er even te denken, hoe doe jij dat dan? Hè? Maar hoe dan, ja. Bob?
Ja. Nee, ik, voor mij werkt het gewoon om veel te sporten. Crossfitten doe ik graag. Ik heb een tijdje terug het golven opgepakt. Ja, dat is ook zo'n ding van mijn leeftijd volgens mij. En dan moet je meteen nieuwe clubs hebben en dan raak je nog steeds geen bal. Maar dat terzijde.
En dus, ik vind het interessante bij golven, ik doe het zelf ook wel eens, dat als het je niet lukt om te ontspannen, dan gaat het zo slecht.
Ja, ja.
Dus het is ook een rechtstreekse spiegel voor hoe sta je erin? Kun je loslaten dat het ding verder moet? Of?
Ja, ik vind het de leukste sport. Ook de moeilijkste sport.
Ja, het is ook heel vreselijk kan het ook zijn. Ja.
Het is bijna meditatief om helemaal tot rust te zijn in dat moment. Voor mij helpen zulke dingen enorm. Dus het sport is een ding. Gewoon de basiscomponenten van goede zelfzorg.
Ja. Ja. Het is wel leuk, we hadden het over die stressblauwdruk. Hè? Wanneer gaan bij jou de bellen af? Dat je denkt, wacht eens even. Hier, dit is een van mijn zwakkere punten.
Nou ja, in het begin gingen die bellen pas af als het alarmfase rood of daar voorbij was. En dan was het dus ook echt te laat. En had je een veel langer herstel nodig. Ik heb nu wat dingetjes van mezelf leren kennen als mijn linker ooglid begint te trillen. Zo'n zenuwtrekje bijvoorbeeld.
Nou,
dan weet ik al. Van,
early warning system.
Ik zit toch heel relaxed in de auto nu bijvoorbeeld. Of ik zit toch heel relaxed in een meeting.
Toch bizar dat je lijf al eerder weet dan dat jij bewust bent van het feit dat het niet zo goed met je gaat.
Ja, zeker. En vooral als je dan een type zoals ik bent die dat vooral ook niet toe wil geven aan zichzelf. Nee, dat gaat nog wel even door. Nee, dan is het heel handig om die subtiele signalen al te kunnen herkennen. En dan ook gewoon te weten wat voor je werkt. Op het moment hoe je dat kan corrigeren.
Ja. Hoe doe jij dat, Wietske, als je merkt dat je even... Het hebben volgens mij allemaal wel eens... Dat je denkt, dit was even een hele pittige periode. Hoe zorg jij dan weer dat je je been bijtrekt, herstelt, heelt?
Slapen. Oh. Dat is voor mij al echt eentje. Ik merk dan dat ik echt eerder naar bed ga. Dat ik me dat mezelf ook wel toezet om dat te doen. Want ik ben niet per se iemand die heel graag vroeg naar bed gaat. Dus dat helpt voor mij dan wel. En wat ook wel een van mijn...
Heb je dan een inslaapkom ritueeltje? Want ik merk zelf ook wel eens, dan lig ik in bed en dan denk ik, ja, en nu?
Ja, lezen.
Oké.
Ja, gewoon een boek lezen, telefoon weg, lezen. En dan, als ik dan moe ben, dan val ik automatisch in slaap.
Dan vallen je ogen vanzelf dicht.
Dat werkt echt wel goed. En voor mij is het ook een van mijn gewoontes dat ik op het moment dat ik het te lang eigenlijk te druk heb gehad, dat ik dan eigenlijk een scan ga doen op mijn hele agenda voor de komende weken. En zowel privé als zakelijk ga kijken, oké, ik moet ergens, moet ik gewoon rust inbouwen, minder afspraken, of gewoon meer hersteltijd eigenlijk. Dus dan ga ik strepen.
Dan ga je met de kam er doorheen en zeg je, nou, dit is eigenlijk minder belangrijk, weg ermee.
Ja, en dat kan ik dan op zo'n moment dan dus ook. Terwijl als de energie hoog is en ik zit er lekker in, dan kan alles en is alles mogelijk. En dan kan ik op 3 plekken tegelijk zijn. En Terwijl als ik merk van, hey, dit ik moet even eigenlijk afschakelen, dan kan ik dus ook beter prioriteren. Dus maar goed, heel eerlijk, dat dan liever, dan ben ik er vaak al net even overheen als ik dat aan het doen ben. Dus
Ja. Nou, dat is ook goed toch voor onze luisteraars, omdat wij in deze ruimte niet onmenselijk zijn, maar heel menselijk. Bobbo, als jij die grenzen over bent geweest, hoe zorg je dan voor je helingsproces?
Ja, ik zou niet echt één specifiek voorbeeld kunnen noemen. Ik probeer ook heel goed aan te voelen wat ik op dat moment nodig heb. De ene keer is dat letterlijk en figuurlijk even afstand nemen van de zaak. Dus dan kan een vakantie heel erg helpen. Ik ben totaal geen voorstander van vakanties als labmiddel. Je moet op vakantie gaan omdat je daar zin in hebt.
Omdat het leuk
omdat
is.
Je nodig
yeah.
hebt.
Ja.
Yeah. Dus het ligt er een beetje aan. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, de ondernemersreis van de afgelopen 5 jaar is het ook vaak zat gebeurd dat oranje ook wel een klein beetje naar rood begon te gaan. Maar ik heb gelukkig altijd nog wel op tijd in kunnen grijpen. En dus met verschillende zaken. Dus echt even afstand nemen helpt voor mij. De zelfzorg echt weer even goed aanschroeven, gedisciplineerd. Terwijl je er misschien juist het minste energie voor denkt te hebben. Maar dan juist helpt die.
Ja.
Ja, en mijn grootste inzicht is, en om het heel makkelijk te maken is, als we allemaal eens zouden gaan doen waarvan we weten dat het goed voor ons is. Ja, dan hoeven we niet nog allemaal boeken en cursussen en allemaal gekke dingen te volgen, maar simpelweg eens gaan toepassen waarvan we weten dat het helpt.
Ja.
Dan ben je al een heel eind.
Met die wijze woorden sluiten we deze aflevering van People Power af. Vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. Witske van Hees van Epical en Bob Karis van Fastlane Vitality. De links naar beide mooie bedrijven en alle prachtige dingen die ze doen, die stoppen wij natuurlijk weer in de show notes, zodat je er alleen maar hoeft te klikken. En ik vond het natuurlijk super fijn dat je hebt geluisterd, want anders dan heeft het allemaal niet zoveel zin wat we doen. En dat is toch voor ons ook wel weer heel belangrijk. Tot de volgende!
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.